Om te beginnen met het woord van God heb ik deze bloemen nodig. We hebben geen bloemen meegebracht. Ik wist dat hier bloemen zijn. Daarom dacht ik, ik zal die nemen die van voren staan. Kijk, als u deze mooie rozen hier ziet, dan is dat een heel mooie illustratie voor dat wat we vanmorgen, waar we vanmorgen over spreken. Dat staat nu in het Duits, maar ik vertaal het vlug. Alleen wie ontvangt, die vloeit over. En we gaan vanmorgen zien dat gans ons leven hier op deze aarde eigenlijk te maken heeft met ontvangen. En we beginnen bij deze rozen. Als u bloemen hebt of een plant hebt, wordt dat alleen maar een mooie plant als zij iets ontvangt. Namelijk, deze bloemen hier, die moeten water ontvangen. En het beste nog met een beetje meststof daarbij. Hè. Als dat hier zo bloemen zijn als deze, moet je nog meststof in het water doen. En dan ontvangen die dat water. Dus die produceren het niet zelf. Maar ze wachten gewoon daarop dat het komt. En als het komt, wordt het door de plant ontvangen. En dat maakt dan, als alles goed gaat, als de meststoffen en alles in de plant daarin gaan, dan komen ergens dan hier die mooie, ja, wat is dat hierboven? De, hoe zeg je dat? De knoppen. Aha, oké, prima. Die komen dan daaruit. En dat is ook het mooie aan de plant waar wij vreugde mee hebben. Zo zou ik zeggen, vloeit deze plant over. Ze wordt schoon. Je hebt vreugde daaraan. Wij mensen hebben ook iets nodig. Wij zijn eigenlijk ook van God als wezen gemaakt die ontvangen. En ik neem maar hier dat glasje water. Dus ja, het water heb ik nodig. Zonder water te ontvangen kan ik niet leven. Dat is onmogelijk. En vanmiddag wacht al een goed eten en dat ontvang ik. Sommigen die ontvangen dat niet, die gaan het gewoon zo, ja, hoe moet ik zeggen, snel, hè, en dan is het weg. Maar dat is geen ontvangen, dat is, ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar in ieder geval, wij in ons gans leven ontvangen dingen. En als u een goed huwelijk hebt of goede vrienden hebt, dan ontvangt u eigenlijk, als alles goed is, ook iets. Wat bijvoorbeeld? Liefde. Als alles goed is in ons huwelijk, ontvangt Vera liefde van mij en ik ontvang het van haar. En als het dan nog heel goed gaat en dat ontvangene, dan komt gewoon het leven in mij naar voren. Want dan verheug ik mij. Als mijn vrouw mij lief heeft, ja, prima. Dan krijg ik nieuwe kracht. Dan, ja, dan komt er echt vreugde in het leven. We hebben dan vanmorgen al gehoord, ons Bijbelgedeelte hier. Jezus, die spreekt dus daarover in het Johannesevangelie, dat wij een leven kunnen leiden dat overvloeit. Hij zegt tegen die vrouw daar aan de bron die hij tegenkomt, kijk, als u van mij drinkt. Dus drinken is ontvangen. Als u van mij ontvangt het levende water, als u dat ontvangt, dan vloeit het eigenlijk over, dan wordt het stromend water vanuit uw hart in het eeuwige leven. Dus het vloeit over. Ik heb soms de indruk, ik weet niet welke indruk u hebt, maar als u christenen bekijkt, heb ik vaak de indruk dat vele christenen leven zoals een woestijn. Die zijn kinderen van God. Maar soms dan vraag ik mij af, waar is dan daar het overvloeiende leven? Ik zie zo weinig daarvan. Hoe komt dat eigenlijk dat het zo is? Waarom is het niet overvloeiend water, zoals Jezus zegt, maar eerder dan droog en stoffig en ja, zo. En ik denk, het heeft te maken met dit wat we, waar we vanmorgen over spreken. Ik ken vele kinderen van God die weten wel dat ze iets moeten ontvangen van God, maar we gaan vanmorgen nog zien dat hun leven vaak niet in het evenwicht is. En nu kijken we even verder op de PowerPoint. Dus het eerste wat we willen bekijken is, het eerste puntje is, het geheim ontvangend leven. En dan moet hij direct weer de knopje drukken. Ja, voilà. Dus je hebt net hier een mooie bron gezien, ja? Een Romeinse bron gezien. En ik heb dat nu zelf een beetje getekend. Het is niet half zo schoon dan die op de foto was. Maar wat u ziet is, u hebt dan bij een Romeinse bron hebt u 3 schalen of 2. Hangt ervan af hoe groot die is. Maar het zijn schalen die u hebt. En dan hebt u boven een kleine schaal. Dan wordt het weer een beetje grotere schaal. En dan nog een grotere schaal. En hoe werkt die Romeinse bron? Die werkt zo. In het midden is een buis waar het water naar boven gaat. En dan vloeit het water uit die buis in de bovenste schaal. En als die vol is, als zij water genoeg ontvangen heeft, vloeit het over in de schaal die daaronder ligt. En als die dan weer vol is, vloeit het naar de derde. En dan, ja, dan gaat het weer van voor. Dan komt het water weer in de buis en weer naar boven. En kijk, u ziet, ik heb dat geschreven, als we ons leven een beetje bekijken, kunnen we vergelijken met zo'n Romeinse bron. Als alles goed is in uw leven, ziet het zo uit als het daar staat. Boven staat ontvangen of ontvangend leven. In het midden staat, beziehungen heißt auf Nederländisch relaties. Ja? Relaties. Dus boven staat ontvangen van God, dan komen de relaties en helemaal beneden komen de activiteiten in het leven. En we zullen straks nog zien, vaak is dat zo, dat bij christenen, ook bij christenen, het omgekeerd is. We hebben dan boven de grootste schaal met de activiteiten, dan komen de relaties en helemaal van onder komt ontvangend leven. En daar willen we het vandaag over hebben. Wij beginnen nu met de Romeinse bron zoals die daar is. Het ontvangen. Als u het leven van Jezus bekijkt, dan valt op dat hij al heel vroeg in zijn leven begonnen is te ontvangen. Toen hij 12 jaar oud was, ging hij eens in de tempel bij het Passafeest en zijn ouders zoekten hem en vragen hem, wat doet gij dan hier? Kom naar huis, jongen. We gaan nu en niet hier in de tempel nog zitten. We waren nu lang genoeg in de tempel. En wat zegt hij dan tegen zijn ouders? Kunt u herinneren wat hij zegt? Wat zegt hij dan? Ja, ik moet daar zijn waar mijn vader is. Kunt u voorstellen? Ik vond dat zo plezant als de kinderen, toen de kinderen hier waren, hier van voor. Ik houd zo van kinderen. Fantastisch. Als de kleine kinderen dan zie, dan denk ik, man, mijn kinderen zijn al zo groot, ja. En dat, ik weet niet of daar kinderen bij waren die zo 12 jaar oud zijn. Maar 12 jaar oud is nog niet zo oud. En kunt u voorstellen, zo'n 12 jaar oud manneken zegt dan tegen u, ik moet zijn waar mijn vader is. Daar zullen wij nog verschieten als we dat horen. Maar dat valt al op. Hij moet in de aanwezigheid van zijn vader zijn. Daar waar zijn vader is, is hij ook. Ontvangend leven. Dan kijken wij wat hij dan nog verder deed. Hij ging heel vaak op de Olijfberg. Dat staat dan in de Bijbel, zoals dat zijn gewoonte was. En dan bracht hij daar, hoe lang bracht hij dan dat door op de Olijfberg? Zo 10 minuten stille tijd nog. Vader, nog snel een woordje vanmorgen. We hebben zo kalenders, zo kleine, ja. 1 woordje, zo 1 bijbelgedeelte. Vader, vanmorgen nog snel de kalender, ja, op de Olijfberg lezen, ja. Nee, zo was het niet. Het was eigenlijk zo dat daar staat dat hij vele uren doorbracht met de vader. En nu moet u als Westerse, goede Nederlander, West-Europese mens even denken, ja. uren met de Heere zo alleen op de Olijfberg, helemaal alles doodstil. Kunt u bijna niet voorstellen. Maar waarom deed hij dat? Ontvangend leven. In Johannes 5 zegt hij in vers 19 een zin die heel opvallend is. Ik vertaal het maar snel hier van mijn Duits. De zoon kan niets van zichzelf doen. Hij kan eigenlijk niets zelf doen, zegt Jezus daar in vers 19, hoofdstuk 5. Maar alleen dat wat hij de Vader doen ziet. Dus dan moet u even overleggen. Wat zegt Jezus hier? Hij zegt, ik kan niets doen. Als ik niks ontvangen heb, kan ik niets doen. Ik moet alles doen wat de Vader ook doet. Als ik niks ontvangen heb, komt niks. En dan heeft mij toch doen denken, want als Jezus, de Zoon van God, die God is, niets kan doen zonder te ontvangen, hoe weinig kunnen wij dan doen? En toch leven wij vaak zo, alsof wij dat niet nodig hebben, zoals Jezus. Kijken we nog verder, een ander voorbeeldje, in het Oude Testament. Waarschijnlijk kent u ook de koning Salomo. Dat is een heel bekende man, die heeft de Spreuken geschreven. En hij was een van de bekendste koningen van het Oude Testament. En toen hij nog jong was, Salomo, nog een jonge man was, dan was hij jong en dan koning. En daar was hij nog een man die ontvangend leefde. Later gaan we zien dat het bij hem ook omkeerde, dat het veranderde, dat het in de verkeerde richting uitging. Maar nu in het begin was het zo, hij ontving. Als u dat leest in 1 Koningen, zijn gebed om wijsheid, om een hart dat gehoorzaam is aan God, dan bij de festiviteiten van de opening van de tempel, toen die tempel klaar was, moet je een gebed lezen van Salomo. 1 hoofdstuk, alleen maar gebed. Hij stopte gewoon niet. Het gaat zomaar door. Dat heel lang gebed sprak hij met de Vader in de hemel. Dus in het begin van zijn leven zie je, hij ontvangt. Hij leeft een ontvangend leven. Neem je het leven van Mozes. Die ken je ook wel. Als je het leven van Mozes bestudeert in de Bijbel, in het Oude Testament, valt iets op. Het volk was altijd natuurlijk aan het mopperen, zoals de schapen. Hè? Altijd. En dan daarvoor het gras afmaaien. Ja? Maar het interessante is, Mozes leidde ook een leven dat ontvangend was. Want daar staat, en hij schreeuwde naar God. En hij schreeuwde, en hij schreeuwde, en hij schreeuwde, en schreeuwde. Hij was altijd maar aan het schreeuwen. Als iets is, als iets was met het volk en het was weer aan het mopperen, hij was altijd bij God. God, wat moet ik nu doen? Ik moet weer ontvangen van u. Altijd, moet u kijken. Dat is heel interessant. Zo was het dus met Mozes. Kijkt u nu eens naar de gemeente van Jezus, dus in Handelingen bijvoorbeeld. De gemeente in Handelingen, hoofdstuk 2, als u dat bestudeert, dan ziet u, de gemeente was ook ontvangend. Daar staat in Handelingen 2, vers 42. Zij bleven volharden in de gebeden en in de leer van de apostelen enzovoort. Dus alles wat ze deden, draaide rondom God, zou ik zeggen. En als je dan verder dat doorkijkt in Handelingen, dan zie je dat ze vaak dagelijks bijeen waren. En waarmee waren ze bezig? Te ontvangen. Vader, wij hebben u nodig. Uw woord ontvangen wij. Wij ontvangen van u uw liefde in het avondmaal en de vergeving. Wij ontvangen van u. Dus wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben. Salomo, Mozes, de gemeente. Ze hebben allemaal iets gemeenschappelijk. Weet u wat ze niet hadden? Dat wat wij hebben. Ze hadden geen handy's. Ja? Ik heb 2. 1 Belgisch handy. Een GSM, of hoe zegt u dan? Hoe noemt u dat kleine? Mobile. Oké, mobiel is dat hier in Nederland. Oké, bij ons in België is het GSM. Ja? Oké, 2 GSM. 1 Luxemburg, 1 België. En dan heb je nog het andere telefoon. Dan hebt u nog PC. Daar hebt u nog Skype daarop. Ja, kent u ook Skype? Om met Skype te telefoneren. Dus u kunt dag en nacht op 2 oren telefoneren. En dan hebt u nog uw PC. En ik weet niet hoeveel die u bezighoudt. In Duitsland heeft zo'n jonge man een lied geschreven dat noemt en hij zingt dan zo. Ik moet nog mijn mails checken en dan nog die wereld redden. Ja? En hij moet 100.000 mails nog checken. Ja? Hoe gaat dat bij u? Kijk, Jezus heeft geen PC met zich meegenomen en ook geen iPad. Waarmee hij dan nog even kon kijken wat de discipelen hem geschreven hebben. Ja, dat was gewoon niet zo. En televisie was ook niet op de Olijfberg en bij Mozes ook niet. Dus dat was ook geen agenda die ze meegenomen hebben. Ik heb zo'n hele dikke koffer daar, als je die straks wilt bekijken. Ja. Een hele dikke koffer en in de dikke koffer zit een dikke agenda. Dat kent u waarschijnlijk ook. Allemaal vol met afspraken voor de kinderen, voor jezelf, voor je vrouw, van hier en daar en het bedrijf. Jezus had er geen agenda mee op de Olijf of op de Olijfberg. Allemaal alleen met God. Kijk, als u zakenmensen hebt, als u met die bezig bent, en ja, vaak hebben zakenmensen, als ze zo rond de 50 zijn, dan komt de midlife crisis, ja. Ik ben helemaal boven en ik weet niet waarvoor ik leef. En wat doen die mensen dan? Dan gaan ze naar zo'n klooster of zoiets. En dan maken ze daar een weekendje dat ze weer gewoon zien waar gaat het leven voor hun langs. En weet je wat ze dan doen? Aan de ingang staat dan iemand. En die zegt, weet u, het eerste wat u mij geeft is, wat dan? GSM afgeven. Oeh, geen GSM. 1 dag zonder gaat gewoon niet meer. Oké, geef maar af. En dan kijken ze in de koffers. Wat hebt u daar nog? Ah ja, PC. Dank u wel. Die krijgen we ook nog. Ja, en iPad kunt u ook nog afgeven. Alles afgeven. En dan is het gewoon zonder allemaal dit. Gewoon stilte. Niks. Geen geluiden. Geen telefoon. Niks. Kijk. Ik heb de vraag, wanneer hebt u de laatste keer tijd gehad, helemaal alleen, zonder allemaal die spullen? Ik heb niks daartegen, ja? Als u mij goed begrijpt. Ja? Maar zonder allemaal dit, helemaal alleen u en de Vader in de hemel. En dit langer dan 10 minuten. Mijn vrouw en ik, we waren allemaal beiden bij pastorale counseling. En ik heb nog een opleiding gedaan voor pastorale counseling. En hebben ze tegen ons gezegd, kijk mannen, jullie gaan straks mensen begeleiden. En wat je moet leren is ontvangen te leven. En nu ga je naar buiten. En dan kregen we een onderwerp en moesten we ons daarmee bezighouden. Dat hadden te maken met God. En dan zit je daar en dan bid je zo. En dan, ah ja, Heer, en dit nog en daar nog. En dan moet je weer aan de gemeente denken en allemaal gaat het rond. Ik weet niet, hoe lang hebt u dan nodig om gewoon, ik zou zeggen zoals een vliegtuig, gewoon innerlijk met je ziel te landen en dat je zegt, oké, nu ben ik op de grond met mijn ziel. Ja? Nu is het rustig dat ik ook kan ontvangen. Ik heb het zo vaak gehad, ik lees mijn Bijbel, jawel. En je kunt het lezen en je kunt ook bidden. Maar je kunt het ook doen zonder te ontvangen, omdat gewoon zo'n onrust in je ziel is. Omdat je gewoon geen tijd hebt voor God. Dus dat is gewoon hier de vraag. En daarom mijn aanbeveling, neem gewoon een keer een zondagnamiddag en dan zeg je tegen je vrouw of je man, weet je schat, nu ga ik vandaag in het bos, of ik weet niet wat je hier in Nederland kunt doen. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die gaat naar het bos. Kunt je straks een keer vragen hoe dat gaat, ja? En dan is zij daar de ganse namiddag alleen in het bos, alleen met de vogels en de wind en de zon en met God. Ik ga niet zo graag in het bos, ik ga dan liever in een stille ruimte zitten, maar alleen met God. Ontvangen. Nu komt punt 2. Kunt je het maar even drukken daar? Ja? Oké. Ja. Nu, tweede punt. Dus het eerste was ontvangen. Tweede is door ontvangen overvloeien. En nu kijken we weer naar de Bijbel. Als je Jezus kijkt, dan zie je, door het ontvangen vloeide hij over. En hoe gebeurde dat? Toen hij met mensen sprak, wat zeiden de mensen? Als Jezus de spreker de bergrede hield of anders iets tegen de mensen zeiden, wat zeiden ze dan tegen hem? Of onder elkaar zeiden ze, hey, heb je gehoord? Als hij spreekt anders. Dat is een prediking die ik had tot mijn hart. Hij spreekt met, in Duits zeggen we volmacht, maar wat is dat dan in Nederlands? Dat weet ik niet. Met autoriteit, ja. Dat is een andere autoriteit zoals de Farizeeën. Ze merkten gewoon, daar komt iets wat de andere mensen niet hebben. Hij kon de liefde tonen tegen mensen die geen mens meer lief hadden. Hij vloeide gewoon over. Hij kon ook heiligheid tonen. De heiligheid van God. Laten zien in de tempel waar allemaal de mensen stonden en dingen waren aan het verkopen. Zo vloeide ook de heiligheid over. En het interessante is, hij vloeide zo sterk over door het voortdurende ontvangen te leven, dat hij nooit iets had wat wij vandaag veel hebben. Vele mensen hebben dat wat je noemt een burn-out. Dat kennen we waarschijnlijk hier ook zo, hè? Burn-out. Burn-out is uitgeput. Geen kracht meer. Waar komt dat vandaan? Het komt omdat iets uit het evenwicht is. Kijken we Salomo. Salomo staat in 1 Koningen, als je dat leest, dat hij een wijsheid had die was van het hedendaagse Irak tot naar Israël vandaag was hij bekend overal zijn wijsheid. En dan staat in 1 koning, iedereen kwam naar hem toe om naar zijn wijsheid te luisteren. Maar waar had hij die wijsheid dan vandaan? Het was niet menselijke wijsheid. Het was wijsheid ontvangen van God. De koningin van Saba die kwam bij hem en zei, kijk, ik moet daar iets van horen van. Die is maar één voorbeeldje van allemaal de bezoekers die bij hem kwamen om de wijsheid te horen. Of in het Nieuwe Testament heb je Stefanus, de diaken. En die was daar voor de Hoge Raad en die zeiden, ja, wat vertel je daar over Jezus? En dan staat in Handelingen dat hij in het gesprek toen ze hem zo erg, tegen hem aangingen, dat hij wijsheid had, dat hem niemand kon weerstaan. Niemand. Maar waar had hij die wijsheid dan vandaan? Omdat ook Stefanus ontvangend leefde, had hij wijsheid meer dan andere mensen rondom hem heen. Dan nemen we weer de gemeente, van die we gesproken hebben. Als je de gemeente bekijkt in het Nieuwe Testament, vooral in het begin, toen ze zo sterk ontvangend leefden, wat lees je dan daar? Ze waren één hart en één ziel met elkaar. Maar waar hadden ze dat vandaan? Door ontvangend te leven. Ze hebben liefde gehad, die was ook praktisch. Ze hebben elkaar praktisch met liefde geholpen. En daar was een diepe verbondenheid, wonderen gebeurden, genezingen gebeurden. Ze hadden geen schrik om Jezus te verkondigen. Maar waar komt dat allemaal vandaan? Omdat ze ontvangen hebben. En dan konden ze overvloeien. Nemen we een gemeente, de gemeente in Noord-Korea. Hebben we waarschijnlijk ook al van gehoord. Open Doors, die vertellen heel veel daarvan. Kijk, deze mensen die doen het volgende. In het boekje van maart dit jaar stond te lezen dat mensen zich ontmoeten in een wc, in de toilet, komen ze samen, allemaal daarin, en dan ontvangen van God. Of ze gaan in de nacht in de tuin, dan wordt de Bijbel uitgegraven, die zit in een kom, en dan als ze klaar zijn en ontvangen hebben, komt het weer in de tuin. En de volgende nacht komt het weer eruit. En weet je wat interessant is? Die mensen ontvangen. en vloeien over in omstandigheden waar wij eigenlijk zouden zeggen, hoe kunnen die mensen nog overvloeien? Want daar is geen reden meer om over te vloeien als je in Noord-Korea leeft. Want als je dat christen bent en iemand komt dat te weten, dan is dat het doodsoordeel. En toch vloeien die mensen over. Dat is ongelooflijk. Kijken we even het volgende beeldje. Ja? Das Geheimnis, het geheim, ligt daarin dus dat wij in het evenwicht zijn tussen ontvangen en overvloeien. En daar is het soms scheef bij ons. Als u een weegschaal hebt, ja, en u legt al uw activiteiten daarin en het ontvangen van God, waar zou de weegschaal nu naar beneden gaan? Ik zie een paar mensen die lachen al tegen mij. En dat is, vind ik, heerlijk. Waarom? Omdat ze gewoon eerlijk zijn. En dan weet ik zonder dat ze iets gezegd hebben, kijk Matthias, het hangt bij mij, bij de activiteit, dan hangt het gewoon naar beneden. Het is uit het evenwicht. Ja? En nu kijken we nog eens, kunt je nog even drukken? Ja? Kijk, nu hebben we de omgekeerde Romeinse bron. Als de weegschaal scheef is, heb je de omgekeerde Romeinse bron. Activiteit boven, dan de relaties, dan ontvangen. En nu kijken we daar nog even in de Bijbel het leven van Salomo. Want vaak is het in ons leven zo, ons leven is niet statisch. Weet je wat dat betekent? Het gaat niet zo als een rechte lijn altijd door. Het zijn altijd ontwikkelingen. Soms heb je fases, dan ontvang je meer, dan gaat het weer achteruit. Ja, is de activiteit weer meer naar voren. Maar waar we op moeten letten is dat het in evenwicht blijft. Dat je niet uit het evenwicht komt. Salomo is uit het evenwicht gekomen. En waardoor kwam dat? Heel eenvoudig. Als je het boek 1 Koningen studeert, zie je dat Salomo plotseling, toen hij zijn rijk wordt groter, hij wordt steeds meer rijk, hij verzamelde ook rijkdom. Daar staat dat hij voor zijn weekendhuisje, het Libanon-woudhuisje, ja, zo noemt het, voor zijn weekendhuisje, heeft hij dan 200 gouden schilden laten maken. Hè. Kunt u voorstellen, zo uw woonkamer, 200 gouden schilden, zo allemaal. Ja. Ja. En dan komt daar het familiewappen daarop en dan, boah, hier, dat is een living, ongelooflijk. Ja. En dan, hier zijn drinkbekers. Opeens kwam hij op de gedachte, ach, zo'n gewoon glasje, dat is gewoon niks. Laten we goudbekers maken, hè? Dat is nog veel beter. En zo ging dat steeds maar voort. Hij heeft dan zijn mensen die de handel gedaan hebben gezegd, kom, breng nog meer goud, nog meer zilver. En dan heeft hij nog paarden gehad, ja. En alleen de paarden, is ongelooflijk, moet je lezen in de Bijbel, 1 Koningen 5 en 6 staat, dat hij 12.000 mensen hadden, 12.000 mensen, om de paarden te verzorgen, die voor hem waren. Kunt je je voorstellen? Wauw, jongens, dat is natuurlijk mooi als je dan kijkt, zo 12.000 mannen en dan nog die paarden en die schilden en ja, dat ken je zo'n beetje, hè? Oké, maar weet je wat nu gebeurd is? Dat is interessant. Dan in zijn leven te zien. In het begin was hij heel bescheiden ontvangen van God. Maar dan in ene keer was de materialisme, die was belangrijk. En kijk mensen, weet je wat een grote gevaar is in ons leven? Wij leven in een van de rijkste landen. In België en Luxemburg is nog rijker dan Nederland. Luxemburg, ja, die verdienen zoveel geld, daar word je bijna gek van. Dus ik wil daarmee zeggen, het materialisme maakt dat wij de prijs betalen, dat onze activiteiten voor het materialisme maken dat wij niet ontvangend leven. En daarom hebben wij vaak ook zo weinig uitstraling, of dat het zo weinig overvloeit. Ik heb niks daartegen, tegen alle die zegeningen die wij ontvangen hier. Dat is niet het probleem. Ik zeg niet vanaf morgen moet je alleen maar nog met het fiets gaan en met een oude broek. Ja? Dat wil ik daarmee niet zeggen, maar de gevaar is gewoon dat de materialisme een plaats inneemt in je hart, zodat God moet verdwijnen daarvan. En daar ligt het probleem. Dus wat gebeurde bij Salomo? U weet het allemaal. De afgoden diende hij aan het einde van zijn leven, omdat gewoon het verkeerd om was. En dan had hij nog allemaal de vrouwen. Dat is ook typisch. Als het hart leeg is, begint u een dubbel leven te leiden. Ah, de mannen zo'n klein beetje kijken, een beetje naar de pornografie, zo, als het niemand ziet, dan begint het dubbel leven. Dat is typisch. Als je niks ontvangt, word je leeg en dan moet je een dubbel leven leiden. Oké, dus dat was Salomo. En nu wil ik nog even ook van mijn leven vertellen. In mijn leven was het ook verkeerd. En dat wil ik ook heel eerlijk zeggen. Niet alleen omdat je zendeling bent, bent je nog geen heilige die alleen maar boven het plafond langs vliegt. Ja? Dat is niet het geval. En ook in mijn leven was dat zo, dat de activiteiten zo belangrijk waren in mijn leven. Niet ontvangen. Ik dacht dat ik ontving, maar ik ontving niks. En ik wil even vertellen hoe het bij mij was. Ik kom uit mijn ouders, ze zijn gescheiden. En mijn vader die moest 's morgens om 7 uur op zijn werk zijn. En mijn moeder was niet daar, dus alleen thuis. Wat leer je dan als kind al? Je leert dat je sterk moet zijn. Je moet voor jezelf zorgen. Je moet actief zijn. En dat ben ik ook geweest. Mijn zuster en ik, we hebben dan gekuist als kleine kinderen. Gekookt al. Ik wist dat ik de knoppen hier, als een knop af was, hier aan de jas. Dat doe je zelf. Je moet alles zelf doen. Je moet altijd actief zijn. Jij moet de controle over het leven hebben. En dan dit en ook nog andere dingen die ik geleerd heb, hebben gemaakt dat de activiteit, dat was altijd de prioriteit in mijn leven. Later, toen ik christen werd, kwamen dan de vrome activiteiten nog daarbij. Je kunt ook vroom actief zijn. Maar het was geen honger in de ziel. De honger werd eigenlijk gedood door de activiteiten. Dus ik voelde gewoon de honger niet meer. Nu is nog de laatste vraag, hoe kun je dan in het evenwicht komen in de ganse zaak? Nu, als we het leven van Jezus bekijken en Jezus zou de vragen van morgen, wat moeten we dan doen? Dan zou hij waarschijnlijk zeggen, kijk, het eerste wat je moet doen, dat je niet uit het evenwicht komt, is, je moet je bewust worden elke dag opnieuw. Niet alleen maar nu vanmorgen op deze zondag. Elke dag opnieuw moet je bewust worden, ik kan niet overvloeien als ik niet ontvang. Dus dan moet je opnieuw bewust worden. En als je het niet bewust is, hang je het ergens op in de keuken of waar je het kunt lezen en zien. Als ik niet ontvang, kan ik niet overvloeien. En dan denk je aan Jezus, wat hij zei, hij kan het zelf als zoon van God ook niet. En dan moet je iets inplannen, dat moet je eigenlijk dan zo doen dat je toch een agenda misschien hebt. En daar staat in, regelmatig plan ik in een tijd te hebben waar ik mij gewoon uit het gewone leven daaruit neem. En als je het niet inplant, kan ik u verzekeren, gaat het niet gebeuren. Dan gaat het alleen maar een droom en een wens zijn, maar het gebeurt niet. Wij weten het zelf van ons leven, ne Vera? Ja. En dan zit je bedroefd en denk je, ja, prima plannen gemaakt, maar het komt gewoon niet. Jezus had dat probleem niet. Hij voelde gewoon aan, oké, nu is het weer tijd naar de Vader te gaan. Maar wij voelen dat gewoon niet aan. Dus moet je het inplannen. Dan komt nog een aanbeveling van een christen die vervolgd werd. En ik heb het ook bij Open Doors gelezen. En hij zeide, toen hij in het gevangenis kwam, kwam hij daar in zijn cel. Hoe zeg je dat? In een cel? Of wat is dat dan? In een cel. En dan zegt hij, kijk, als je in een cel bent, op dit moment is er geen activiteit meer. De deur wordt dicht gedaan. En dan is het gedaan. Geen enkele activiteit. Je kunt met niemand spreken. Er is geen radio. Er is niks. Nul activiteit. En hij zegt, als je dan niet geleerd hebt te ontvangen, word je gek in de cel. Want je bent gewend dat altijd activiteit moet zijn. En dus wat hij zegt, hij schrijft dan een aanbeveling aan ons christenen die wij hier in het Westen leven, die niet in het gevangenis zitten. En hij zegt, de christenen zouden eigenlijk zichzelf een cel maken. Dus je zou niet nu naar huis gaan en een gevangeniscel in de living daar oprichten, dat zeker niet. Maar u weet wat ik bedoel, een cel maken waar zij helemaal alleen zijn om van God te ontvangen. Dus maak je een cel, jouw cel, waar jij alleen bent met God. Met God. We komen aan het einde nu. Ik wil alleen maar getuigen aan het einde van deze prediking. Als u mij vandaag vraagt, wat is de mooiste tijd die u nu hebt? Dan wil ik eigenlijk zeggen, bij mij is het vandaag zo, als ik die tijd alleen met God niet heb, dan mis ik iets. We hebben ook vaak gehad dat we gewoon gans de zondagnamiddag, Vera ergens in een hoek en ik ergens in een hoek en iedereen alleen. En dan lees ik in de Bijbel en dan lees ik zo lang totdat ik het gevoel heb, zoals bij het eten, ja, nu kan ik niks meer verdragen. Dat is gewoon niet, nu zo vol binnenin. En dan spreek ik met God over alles wat ik gelezen heb en wat op mijn hart is. Gewoon rustig de tijd nemen voor God. Dus als u dat begrepen hebt, als u dat vandaag meeneemt, ik denk, dan kan het alleen maar beter worden. Dan kunnen we alleen maar mensen worden die overvloeiende, overstromende christenen zijn. En dat is juist dat wat onze wereld vandaag nodig heeft. Want activiteit, die hebben we al genoeg. Maar ontvangen hebben we zo weinig. Amen.